Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Frans van der Beek.
In ons midden bij Wie wat bewaart, Carlien Pijnenborg. Zij is hoofd van het Museum Grote in Amsterdam. Ja. En ik vind de naam van jouw functie heel interessant, omdat hoofd staat voor het lichaam. En het lichaam heeft ook van alles te maken met het museum.
Ja, zeker. Ja. Ja, je maakt
Leg dat eerst maar eens uit.
Zal ik dat eerst uitleggen? Ja. In het grote museum word je eigenlijk gespiegeld met je eigen lichaam. Dus je neemt jezelf mee. En je bent zelf het uitgangspunt. En op die manier ervaar je het hele museum. Dus het museum is opgedeeld in 14 zones, waarvan er 12 een lichaamsdeel van jou zijn. En je gaat niet specifiek iets over dat lichaamsdeel leren als je bij het hart bent, dat je daarna alles van het hart weet. Maar het hart pompt bloed rond en zorgt voor de circulatie in ons lichaam. En dan gaat het over circulatie. Circulatie van water op de aarde, circulatie van leven en dood. En dat staat dan centraal. Het hoofd zelf, die heeft verschillende onderdelen. Dus de neus komt aan bod.
De geurtunnel.
Ja. De hersenen komen aan bod, de oren. Op die manier word je gespiegeld.
Maar het heeft ook een diepere achtergrond, hè? Het is de bedoeling dat je een verbinding met de wereld, de aarde, de natuur voelt?
Zeker. We zijn de verbinding eigenlijk een beetje uit het oog verloren. En de bedoeling is inderdaad dat je die weer heel erg gaat voelen. En dat je je onderdeel van natuur voelt. Want je bent onderdeel van. En niet de natuur daar en wij hier. Zoals daar vroeger naar gekeken werd in de tijd dat dit museum werd opgericht. In 1855 beschouwden we eigenlijk de natuur. En waren wij als mens boven aan de piramide en onderzochten alles. En toen had het museum een heel andere rol, al had het wel hetzelfde onderwerp.
Ja, we gaan even terug naar 1855. Ja. Dat is heel lang geleden. Dat is, ja. Toen is het begonnen. Wat weet je daar nog van?
Nou, wat ik er inmiddels van weet is dat dit gebouw, het grote museum was het allereerste museum van Amsterdam. Het was het culturele centrum eigenlijk van Amsterdam. Er was nog geen stadsschouwburg, er was nog geen Rijksmuseum. Geen station. Dus al die prachtige gebouwen die Amsterdam heeft, die waren er helemaal niet. En dit was echt een plek van samenkomst. Het genootschap van Natura Artis Magistra hebben samen dit opgebouwd, dit gebouw. Dus die hebben dat samen bekostigd. En gingen beneden in de Konings- en Tijgerzaal filosoferen over de natuur. En boven werd alles verzameld schelpen tot skeletten, preparaten, opgezette dieren. En die kwamen overal over de wereld vandaan. Het was daar binnen de kortste keren een heel vol druk kabinet, waar van alles te zien viel.
Een beetje een rariteitenkabinet.
Een rariteitenkabinet, zeker. Omdat het ook voor het eerst was dat je die dingen kon zien en dat ze van heel ver naar hier kwamen. En in 1947 is het dicht gegaan. Na de oorlog, er was geen geld meer om het museum intact te houden. En beneden bleef het wel open, de Konings- en Tijgerzaal. Het werd het Artis Party Centrum. Er zijn heel veel feesten gegeven. Daar komen nog steeds mensen vertellen dat ze hier getrouwd zijn.
Oh, ja. En
dat ze dit hebben meegemaakt en dat. Dat is heel leuk om te horen. Maar boven was het helemaal gesloten. De collectie die ging naar elders. En er zijn maar heel weinig mensen in die tijd hebben nog een blik kunnen werpen boven. Maar het was een soort verlaten spookstad.
Hmm.
En 6 jaar geleden is er besloten om het te gaan renoveren.
Waar kwam dat door? Wat was de grondslag voor het besluit?
Nou, de grondslag is absoluut de oud-directeur van Artis, Haik Balian. Die wilde eigenlijk niet weg voordat hij dit laatste deel gedaan had. Aha. En directeurschap is overgenomen door Rembrandt Sutorius. Maar,
de nieuwe directeur.
De nieuwe directeur. Ja. En hij is met een heel klein team van generalisten, zou ik zeggen. En met daaromheen een hele ring van experts is hij dit museum gaan maken. En eerst moest het gebouw gerenoveerd worden. En dat was nogal wat, want er moest eigenlijk gewoon een verdieping bij. Als je aan de huidige eisen van een museum wil voldoen, zul je toch echt iets van een garderobe moeten hebben. En als je die gaat opofferen in die prachtige zalen die beneden zijn, dat is heel erg zonde. Dus het gebouw is als het ware opgetild en er is een hele constructie ondergemaakt door architect Merks. En zij heeft dat, Eveline Merks. En zij, ja, dat is een heel spannend proces geweest, maar het is heel goed gelukt. De palen zijn er onderuit gehaald, de Amsterdamse palen waar alles op staat. Mm-hmm. En er is een heel nieuwe constructie gebouwd met pinnen de grond in, zodat het ook een heel duurzaam gebouw is wat betreft warmte en kou. En nu kan het gebouw eigenlijk tweeledig gebruikt worden. De Konings- en de Tijgerzaal worden verhuurd, ook om, nog steeds om een feest te geven, maar ook voor allerlei bedrijven om daar hun programmering te doen, om met hun bedrijf dagen door te brengen. En kunnen dat ook verbinden aan het museum. Dus dat gaat steeds meer gebeuren vanaf nu.
Een bedrijfsuitje of een...
Nou, een bedrijfsuitje, ja, daarom zit ik er ook een beetje op te kouwen. Het is eigenlijk, het wordt echt gebruikt om voor inhoudelijke...
Wegens een inspirerende werking.
Ja, precies. Ja, ja. En dat is ook wel wat natuurlijk onze missie is. Om de missie van Artis, van het grote museum, ook echt te verbinden aan het bedrijfsleven. En op die manier samen op te trekken. En belangrijke onderwerpen als duurzaamheid en waar we met deze wereld naartoe gaan op de kaart te zetten. En dat ook te doen middels ook een bezoek aan het museum.
Je zegt duurzaam, maar je vertelt net ook wat er allemaal gebeurd is om het zover te voor elkaar te krijgen. Dan denk ik alleen aan duur.
Ja, heel duur.
Wat heeft het gekost? Of is dat geheim?
Nou, het voelt niet echt aan mij, maar het heeft veel gekost. En
wie heeft dat dan betaald?
Nou, er zijn heel erg veel. Er is heel veel particuliere donaties zijn er ook geweest. Ze hebben helemaal in het begin de oud-directeur, dus heeft Haik Balian, is er een diner gekomen en zijn er enorm veel sponsoren geweest. Als je de hal binnenkomt, hangt er een indrukwekkend aantal aan sponsoren. En die hebben dat betaald, ja.
Ja, okay.
En eigenlijk is dat ook weer een beetje... Dat zijn eigenlijk die leden van dat genootschap. Zo voelt dat een beetje. Als ik daarvoor sta, denk ik, oh ja, dit zijn de leden van nu. Dat is natuurlijk niet echt zo, want het museum is juist nu voor iedereen. En de samenkomsten die vroeger voor een... elitair clubje waren, zijn nu voor het publiek. En boven hebben we nu ook weer samenkomsten. We noemen het ook samenkomsten. We noemen het geen workshops of iets in die aard. En we filosoferen ook weer over de natuur. Maar die hebben dat betaald. Gelukkig. Okay.
Ja, ja, ja. En als die bedrijven daar geweest zijn, want doen ze dat een dag of langer?
Nou, soms is er een congres bijvoorbeeld van 3 dagen.
Oh, ja.
Ja, dus dat bedoel ik ook dat ze dan langer zijn. Ja.
En is er dan een gastenboek waarin ze zeggen wat het voor hun betekend heeft? Of krijg je reacties?
Ja, we krijgen reacties. Ja, ja. En de tijdcapsule die het gebouw is, dat geeft wel echt een meerwaarde. Je voelt zo het heden, verleden en de toekomst en de verbinding daarin. Dat zit zowel in het museum, maar dat zit ook in de zalen beneden. En ik denk dat dat ook echt komt door hoe de architect het heeft aangepakt. En, ja. Wat ik zelf heel mooi vind, is dat er plekken in het gebouw, meerdere plekken in het gebouw zijn waar je echt de verf van 1855 nog ziet. Dus waar helemaal niets gedaan is. En er zijn plekken waar het juist wel naar 2022 is getrokken. En die combinatie, Die maakt het gebouw ook heel spannend. En voel je gewoon dat het een hele lange lijn is.
Ja, ja. Nu zijn er ook verflagen verwijderd wat niet had gemogen, geloof ik.
Ja, er is ook iets verwijderd. Ik weet daar het fijn niet van. Ik ging zelf solliciteren in december en ben in januari komen werken. Hm. En ik wil niet weten hoeveel mensen mij appjes gingen sturen van nou leuk.
Maar weet waar je aan begint.
Ja, precies. Ik heb eigenlijk toen meteen besloten, volgens mij moet ik me hier niet in verdiepen. Want hoe meer ik ervan weet, hoe meer ik erover kan vertellen. Ja. Dus ik weet het eigenlijk niet.
Okay.
En ik denk ook dat het vooral... Het kan nooit zo zijn als je zo'n immense klus gaat doen, dat alles dan helemaal perfect gaat.
Nee,
althans,
nee.
Bij mij is dat bij geen enkele verbouwing gelukt die ik in mijn huis deed. Uiteindelijk is het resultaat er met zoveel liefde en zorg gedaan dat ik denk dat...
Nou, vegen we dit onder het tapijt?
Nee, het moet niet onder het tapijt. Zo gaat het. Zo, ja. Er is iets gebeurd en ik weet het fijner niet van.
Oké, wij praten met Carlien Pijnenborg, die is het hoofd van het Grote Museum. En we willen natuurlijk ook weten wie jij bent. Waar kom je vandaan? Want je zegt dat je in december hebt gesolliciteerd.
Ja.
Wat deed je daarvoor?
Nou, ik heb een culturele achtergrond. Hiervoor was ik heb ik 7 jaar voor het Tropenmuseum gewerkt als tentoonstellingsmaker. Daarvoor voor het Rijksmuseum, toneelmakerij. Ik kom oorspronkelijk uit het theater, daar ben ik in opgeleid.
Wat waren je werkzaamheden dan? Het klinkt zo algemeen.
Het klinkt algemeen, ja. Het maken van een tentoonstelling is natuurlijk niet heel algemeen.
Nee. Maar geef een paar voorbeelden.
Nou, bij het Tropenmuseum heb ik gewerkt. Dat doe je natuurlijk met een heel team aan Sabi Suriname en Zizo Marokko. Dat zijn twee tentoonstellingen die eigenlijk een hele beleving voor het publiek openbaren. Dus je gaat daar naar binnen en het is voor families en kinderen. En je komt gedurende de uren dat je dat bezoekt in een geheel andere wereld. En het zijn tentoonstellingen waarin je niet alleen kijkt, maar ook doet, ervaart, ruikt, proeft. Het is echt een beleving en op die manier wordt het ook in elkaar gezet. Dus zowel de collectie, het verhaal van de collectie, het materiële, maar ook immateriële erfgoed wordt samen met de programmering in elkaar geschoven. En je werkt daar ongeveer 2,5 jaar aan om dat te maken.
Zo.
En dan staat het ook daarna ongeveer 3,5 jaar.
Ja.
Dus
beleving is het toverwoord, hè, voor musea tegenwoordig. Want anders dan komen de mensen niet meer.
Het toverwoord, ja.
En dat geldt toch ook voor het Grote Museum? Daar wordt alles aan gedaan om mensen erbij te betrekken.
Ja, ik denk dat voor mij zit beleving heel erg vast aan verbinding voelen. En dat er geen afstand tussen jou en het verhaal is of jou en het object. Dat is ook in dit gesprek. Als er geen verbinding is, dan hebben we ook geen echt gesprek, denk ik.
Nou, verbinding is wel een containerbegrip geworden.
Ja.
Wat ook aan slijtage onderhevig is. Want je hoort het zo vaak dat het de betekenis een beetje verdwijnt. Terwijl in deze tijd van polarisatie, want ik bedoel, alles is verdeeld zo langzamerhand, heel erg noodzakelijk is.
Ja, kijk, er zijn heel veel dingen een containerbegrip. Dat is ook lastig. Maar ik denk dat als ik gewoon terug ga naar wat verbinding dan voor mij is, dan denk ik op het moment dat ik die niet voel met iemand of met een plek waar ik ben of naar een voorstelling waar ik naar kijk of een museum waar ik kom, als ik die verbinding niet voel, dan betekent het voor mij ook niks. Dan ga ik weg met het gevoel van ja, wat heeft het met mij te maken of wat, dan doet het me niks. Hmm. En dat is wel wat je in een museum wil bereiken. En dat alles verbonden is een heel grote onderdeel van het verhaal wat het Grote Museum wil vertellen.
John Donne, hè?
Ja.
Ja.
En als we dat namelijk niet meer voelen, als je die verbindenis niet voelt, ik denk vanuit verbondenheid ga je ook voor dingen zorgen. En als ik verbonden ben met mijn buren en ik weet dat het niet goed gaat met de buurvrouw, dan breng ik er een pannetje soep. Maar als ik niet met haar verbonden ben, dan weet ik ook niet dat het niet goed met haar gaat. En dan ga ik dat niet doen. En zo werkt het natuurlijk ook met de wereld om ons heen. Weet je, het gaat op heel veel gebieden niet goed. En we moeten wel in actie komen.
Dat is heel mild uitgedrukt.
Ja, het is mild uitgedrukt. En nou, ook omdat het moet ook niet. Ik geloof ook niet in een voortdurende. Ja, kijk, slechte boodschap. Bijvoorbeeld, we hebben nu een programmalijn bij het museum en die heet Doeners en Doorbrekers. Die gaat vanaf december beginnen. En daarin komt 's avonds, we zijn ook op donderdagavond namelijk open, komt er een doener of een doorbreker. En een doener, dat kan eigenlijk iedereen zijn. Bijvoorbeeld iemand die besloten heeft, ik ga niet meer vliegen of ik koop geen nieuwe kleren meer. Die doet iets omdat hij denkt, volgens mij als ik dit druppeltje in de schaal leg, dan wordt de wereld daar beter van. En ik vind het zo mooi dat er zoveel gave initiatieven zijn, heel veel mensen op allerlei manieren bezig zijn. En een doener komt zijn verhaal vertellen, komt dat eigenlijk delen met het publiek wat er op dat moment is, in die samenkomst. Of er komt een doorbreker en een doorbreker kan. Dat is meer dat je daar echt je werk van gemaakt hebt of een bedrijf hebt opgezet. Wat een verandering, die iets in beweging willen brengen. Maar het moet allemaal te maken hebben. Het zijn allemaal groene doeners. Het zijn allemaal mensen die zeggen van ja, de wereld staat er niet goed voor en we moeten een nieuwe stap maken. En waarom ik het zo'n leuke programmalijn vind, is omdat ik denk van ja, we kunnen met z'n allen alleen maar over alle ellende gaan praten en zeggen dat we iets moeten gaan doen, maar laten we gewoon elkaar laten zien wat we al doen, want er gebeurt ook heel veel.
Reken ik de activisten ook onder de doorbrekers?
Zeker.
Wat vind je dan van die soep op die kunstwerken?
Oeh. Nou, vind ik wel ingewikkeld.
Dat is moeilijk, hè?
Ja, vind ik wel moeilijk, ja.
Een beetje een dilemma.
Ja, ik krijg een naargevoel in mijn onderbuik als ik daar naar kijk. Ja. En,
maar je begrijpt de motieven?
Ik begrijp zeker de motieven. Alleen die plekken waar ze zijn, die gaan mij ook enorm aan het hart. En ik vind het gewoon heel moeilijk om er een echt oordeel over te hebben. Ik kan alleen maar zeggen dat ik er met enorme tegenstrijdige gevoelens naar kijk. En, ja.
Misschien is dat toch wel de bedoeling.
Ja, dat is denk ik ook wel de bedoeling.
Dat het schuurt.
Ja. Ja, dat is ook de bedoeling. Alleen,
Ja, wat moet je ermee?
Wat moet je ermee? Ja, ik vind het echt. Ik heb daar geen clip. Ik ben er niet. Om te zeggen, ja, helemaal fout. Weet je, niet wat ik wil zeggen erover.
Maar helemaal goed is dat.
Het is heel veel ongemak. En ik denk dat ongemak wel nodig is.
Ja. Want word je niet, omdat je er nu zo nadrukkelijk mee bezig bent. En het al het goede voor hebt met de aarde. Word je niet af en toe moedeloos als je de rapporten van. Uit New York leest?
Yeah. Ja. Maar ik kan wel. Als ik daar me helemaal in verdiep, dan kan je daar wel moedeloos van worden. Maar het is ook. De Club van Rome heeft dit natuurlijk ook al heel 50 jaar geleden. Nu 50 jaar geleden voorspeld. Dus het is ook niet echt.
Het is niet nieuw.
Het is niet heel nieuw. We zijn gewoon de fuik ingelopen waar. Waar we in zouden gaan lopen. En ik vind. Ik kan wel inzoomen, maar ook heel erg uitzoomen. En als ik uitzoom, dan ben ik ook gewoon mijn leven aan het leven. En. Dan ben ik daar niet de hele tijd mee bezig. Dus. Ik word er niet moedeloos van. Nee.
De kunst van het loslaten.
Ja, zeker.
Ja, ja. Ja. Nou ja, af en toe denk je, dit is onomkeerbaar. En. Het menselijke. Mag je dat zeggen, ras, tegenwoordig?
Nee, dat mag je niet zeggen.
Mag je niet zeggen?
Nee, zeker niet.
De mens, dan hebben we het over de mens in het algemeen. Heeft het natuurlijk zelf over zichzelf afgeroepen. En er is waarschijnlijk geen weg terug, want het gaat maar door.
Nee, er is natuurlijk geen diersoort die zich zo misdragen heeft als wij dat hebben
exact.
Gedaan. Dat is echt ongelooflijk. Ja. En daarin is natuurlijk eigenlijk alles wat zich in natuur misdraagt, krijgt op een dag de deksel op zijn neus, weet je?
Ja.
Dus en dat is denk ik ook de overleving van het systeem om dat te laten gebeuren. Dus ik wil daar niet op een doemdenkerige manier naar kijken, maar dat is wel gewoon wat er dan gebeurt.
Nou, blij worden we er niet van.
Nee, blij word je er niet van. En zeker voor de jongere generaties lijkt me het ook nog ingewikkelder. Want ja, hoop op de toekomst, gewoon allerlei zorgen. Ik weet wel dat er in mijn tijd zure regen was.
Ja.
En dat ik daar misschien wel eens een keer een middagje... drukte over maken, maar of ik ervan wakker heb gelegen, ik durf het werkelijk niet te zeggen. Maar ik kan me op dat gebied geen grote zorgen herinneren. Nee. En ik zie gewoon dat mijn eigen kinderen dat wel hebben. Dat die daar,
hoe oud zijn die?
Die zijn 24, 21, 14 en 11.
Zo, ja, ja. Die hebben nog een hele toekomst voor
zich. Ja, dus ik heb het... wat betreft mijn voetafdruk ook niet echt goed gedaan.
Nou nee, maar goed, dat kon je toen nog niet weten.
Nee, nou dat is inderdaad wel iets. Ik word daar heel veel, namelijk daarom begin ik er nu zelf maar meteen over.
Ja.
Maar op aangesproken. ik kan niet anders zeggen dat zelfs bij de laatste, dus 11 jaar geleden... ik niet in het leven stond met, kan dit wel? Weet je, ik was gewoon... die realisatie is er veel meer nu. En alleen al die realisatie lijkt me ook... als je wel het verlangen hebt naar een groot gezin... mag je dat dan wel hebben vandaag de dag, weet je? Er is op heel veel dingen wat dat betreft ook schaamte ontstaan.
En een licht taboe. Ja.
Een licht taboe, ja.
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 Komen er veel jongeren naar het museum?
Ja. Ja, we zijn wel heel erg bezig ook om studenten... aan ons museum te verbinden. We hebben de artist professor Carline Janmaat. En zij is met allemaal studenten in artist bezig met allerlei onderzoeken. En zij presenteren iedere donderdagmiddag... presenteert een van de studenten zijn of haar onderzoek.
Mm.
Dus dat is heel leuk. Dat is gewoon, ja, kan het publiek gewoon bij aanschuiven. En... er gaan ook studenten van de UvA vanaf binnenkort korte proefjes doen... die allemaal te maken hebben met een plek in het museum. En dat zijn mensen van de faculteit de psychologie, sociale psychologie... waardoor je eigenlijk heel erg de gedragingen van de mens... bijvoorbeeld een proefje wat gaat over in hoeverre wij in staat zijn... onze inschatting bij te stellen... als we horen dat iemand anders... dus ik denk ergens op een bepaalde manier over. En dan krijg ik andere informatie wat anderen vinden. En ben ik dan bereid om mijn gedachten aan te passen? Of blijf ik bij mijn standpunt?
En, dat is een soort debatschool.
Ja, en zo'n onderzoekje... is een heel klein onderzoekje eigenlijk wat ze doen... maar de data die daaruit voortkomen... die vertellen natuurlijk ook weer heel veel over... ja, over de mens, de diersoort die wij zijn... hoe wij gekomen zijn waar we gekomen zijn, weet je? Dat vind ik heel leuk. En ook heel leuk dat die groep, doelgroep over de vloer komt. Maar het is een combinatie, want er komen ook heel veel oudere mensen... ook veel mensen natuurlijk die museumjaarkaart en artistjaarkaart hebben... En die zijn vaak ook juist eerder ouder. Dus ik vind het een hele leuke combinatie van leeftijden op het moment.
Wat is er met al die schelpjes en skeletten en wat er ook was uit de vorige collectie? Wat is daarmee gebeurd?
Ja, die zijn al heel lang geleden naar andere musea gebracht.
Naturalis en dat
ja,
soort?
Naturalis en, ja, ja.
Oké. Ja, want dat vroeg ik me nog af. Jullie zitten in dezelfde sfeer als Nemo en Corpus? Of
nee, echt
wat is het verschil?
Nou, Nemo is... ik ben veel Nemo geweest met al die kinderen natuurlijk die ik heb. En Nemo is echt een... Ja, wat vind ik het grote verschil? Het is sowieso veel meer voor kinderen. Dit is echt de leeftijd vanaf 8, maar eigenlijk vanaf 10 jaar... heel veel van onze fragmenten, van de dingen die je kijkt, luistert... hebben een vrij lange duur, die niet de spanningsboog van een kind zijn. Dat hou ik kinderen helemaal niet vol... Ik denk echt dat het qua programmering gaan we ook als eerste middelbare school doen... en in een later stadium kijken of we misschien groep 7 en 8 doen. Maar Nemo is van een veel jongere leeftijd af aan. Maar het is ook een... Het is echt een doelmuseum, vind ik. Het is echt, je wordt daar voortdurend in de actie gezet. En hier zijn er ook inderdaad een aantal dingen. Bijvoorbeeld zo'n geurtunnel is natuurlijk echt een, wat we al zeiden, beleving. Iets waar je doorheen gaat. Maar hier is het raakvlak van kunst, wetenschap, filosofie, psychologie. Al die dingen komen hierin samen. En dat maakt eigenlijk dat je gaat verder denken. En dat je ook met... Het is het museum van de grote vragen. Je komt binnen met vragen, maar je gaat ook weer naar buiten met vragen. Naar mij is het best gelukt als mensen in een lichte verwarring naar buiten gaan. En dat
moeten ze wel opletten met oversteken.
Ja, moeten ze wel opletten met oversteken, heel graag. Maar bij Nemo is dat heel anders. Bij Nemo heb je proefjes gedaan en heb je dingen ontdekt. En althans, zoals ik het altijd beleefd heb. En,
meer fun.
Ja, en raak je je kinderen kwijt. Omdat je denkt, waar zijn ze nou, godsnaam?
Ja. In de ballenbak. Nou ja. En Corpus in Oegstgeest?
Ja, Corpus ga je... Ik snap dat wel, omdat dat natuurlijk het lichaam is waar je in gaat. Ik vind Corpus echt biologie.
Ja,
het is echt biologie.
Daar is niet het filosofische... Nee, aspect.
Nee, absoluut niet. Nee, het is een hele... ook dat ken ik van kinderfeestjes. En je gaat de knie in en zo ga je dan voor het hele lichaam door. En wat ik straks al zei, als je bij het hart de zone van het hart ingaat bij het grote museum... is het niet zo dat je daarna van alles over de werking van het hart kan vertellen. Helemaal niet zelfs.
Nee.
Dat is gewoon helemaal niet hoe het werkt. Die spiegeling gaat echt over iets anders. Gaat op een ander... Ja, zit in een andere, op een ander niveau. Ja, dus heel verschillend.
Nou ja, nou gelukkig maar. Want dan hebben jullie toch een unieke plek.
Ja.
In Amsterdam. Dit is audio, radio.
Ja.
Maar een museum is natuurlijk voornamelijk visueel ingesteld. Dus mag ik je nu uitnodigen om ons mee te nemen door het museum... en even uit te leggen wat er zoal te zien, te bewonderen en te ervaren is?
Ja, het museum bestaat, wat ik straks al zei, uit 14 zones. En eigenlijk als je binnenkomt, dan is het eerste... als je de prachtige, monumentale vlindertrap op bent gekomen... dan sta je boven, oog in oog, met een heel groot vraagteken... met daaronder een scherm waarin je jezelf ziet. Jezelf in de ruimte waar je op dat moment bent. En eigenlijk die verwarring, je wordt daar in een soort beginnerstand gezet. Een beginnerstand is eigenlijk de stand waarin je nieuwsgierigheid toelaat. Kinderen zijn heel goed in een beginnerstand. Die zien alles voor het eerst of die ervaren het alsof ze het voor het eerst zien. En dat gebeurt er in die ruimte, op dat moment. Het is ook ongemakkelijk om jezelf te zien. Je ziet mensen ook zien van, oh ja, dat het beeld zeg maar, wat je op dat scherm ziet...
Je ziet jezelf.
Ja, je ziet jezelf. Je ziet jezelf staan met het groepje of als je alleen bent. Maar in de ruimte waar je ook bent. Dus het heeft iets vervreemds. En op een gegeven moment komt er ook alles is verbonden in beeld. Nou, nadat je die beginnersstand hebt toegelaten... word je wellicht ontvangen door een van onze verbinders. Het museum werkt heel veel vrijwilligers.
Aha.
Noemen we de verbinders. En er werkt een groep van... 6 medewerkers die echt achtergrond hebben van biologie tot theater, tot musea achtergrond. Die in samenkomsten met het publiek aan de slag gaan. Maar een van de verbinders kan je een korte introductie op het museum geven. Waar een deel van het verhaal wat ik nu ook heb verteld over de geschiedenis in verwerkt zit. En daarna ga je op pad en ga je de andere 13 zones in. Een van de andere zones is de zone van samenkomst. Die is in de Oostzaal. Je hebt links de Oostzaal en rechts de Westzaal. En in de Oostzaal hebben we samenkomsten. Op een krijtbord zie je staan welke dat zijn. En alles begint in het grote museum. Alle programmering die we hebben ontwikkeld, begint vanuit een vraag. We hebben op het moment 4 samenkomsten, maar we zijn ze nu aan het uitbouwen naar 10. En de 4 die we nu hebben is, wat gaan mijn achterkleinkinderen eten? Zien mijn ogen hetzelfde...
Zijn ze er nog?
Ja, zijn ze er nog. Zien mijn ogen hetzelfde als die van jou?
Ja, ja.
Is leegte niks? Waarom roepen geuren herinneringen op? En als je mee gaat doen als bezoeker aan zo'n samenkomst, dan ga je samen met een medewerker en andere mensen, andere bezoekers, kouwen op die vraag. Je krijgt theorie, maar je gaat ook iets doen. Een experiment, iets met elkaar. Je gaat dingen delen. En het duurt ongeveer 20 minuten tot een half uur. En dan heb je geen klip en klaar antwoord op deze vragen. Maar je hebt er wel op gekouwd. En het is waarschijnlijk ook stof tot nadenken, waardoor je er thuis weer mee verder gaat.
Moet je thuis het antwoord verzinnen?
Nou ja, of je gaat er met anderen over doorpraten.
Ja, ik vind het fantastisch dat er voortdurend vragen worden opgeworpen, gesteld. Maar een vraag impliceert een antwoord.
Ja, alleen ik denk dat er is ook wel een als je bijvoorbeeld de vraag neemt, wat gaan mijn achterkleinkinderen eten? Dan ga je dan maak je de boog in die samenkomst tussen wat je gaat eerst terug naar wat aten je grootouders? En dan kom je uiteindelijk bij, wat eet jij nu? Wat eten wij hier met z'n allen aan tafel? En is dat, gezien hoe de wereld ervoor staat, realistisch dat we dat, en dan ga je de boog naar de toekomst maken, in de toekomst nog kunnen doen? En dat antwoord, dat zit daar wel in. Dat is vrij onmogelijk. Want bijna alles van wat op ons bord ligt, je wil niet weten waar het vandaan komt. En als je die realisatie echt hebt met zo'n groep daar aan tafel, dan ga je weg. En dan wordt er niet klip en klaar het antwoord gegeven wat de achterkleinkinderen gaan eten. Want dat is ook een ontwikkeling waar we nog in zitten. Gaan we over op kweekvlees? Gaan we heel anders met de landbouwgrond, met onze grond om? Moeten we op een andere manier landbouw gaan bedrijven?
Antwoord is ja, natuurlijk.
Ja, dat is ook wel ja, maar hoe precies?
Ja.
Daar worden wel voorbeelden van gegeven. En gaan we ook wel, laten we mensen wel een kijkje in de keuken nemen. En ook eten wat in een laboratorium ontstaat. Kressen die we zelf in het museum hebben, die ga je bijvoorbeeld ook proeven in die samenkomst. Maar wij gaan niet vertellen hoe het eruit gaat zien. Want daar is ook een heel groot gedeelte nog
science fiction.
Ja, een stukje wel.
Ja, ja, ja. Maar het lijkt mij zo, kijk, als je de situatie schetst zoals die nu is, en dat doe je toch ook in het museum,
ja,
dan verlang je eigenlijk heel erg naar oplossingen.
Mm-hmm.
Want dat kan heel bevrijdend werken.
Ja.
Maar die zijn er niet.
Nou, dan kom je naar de doeners en doorbrekers. En dat helpt dan. En dat zijn geen klippen.
Maar komen die met oplossingen? Nee, dat wou ik net zeggen.
Nou, die komen met initiatieven die gaan bijdragen. En wat is een oplossing? Kijk, op het moment dat er een knoop in een touw zit en je haalt de knoop eruit, dan is het gebeurd. Maar zo simpel is het met dit niet. Weet je, het zijn zoveel verschillende factoren. En het allergrootste ding is natuurlijk dat we met zo ontzettend veel zijn.
8 miljard inmiddels.
8 miljard. Ja. En ik heb ergens ook in mijn telefoon, maar ik geloof dat het 267 baby's per minuut worden geboren. En er gaan veel minder mensen dood. Dus het loopt enorm op. En kijk, je kunt daar natuurlijk allemaal heel treurig van worden. Dat is gewoon een feit waar we in zitten. Is dat we met heel erg veel zijn. Dat we, ja, we zijn een plaag.
Ja. Ja, inderdaad.
Ja, en dat. Kijk, de oplossing, dat vind ik bijvoorbeeld, ik vind een van de dingen in het museum die ik zelf heel mooi vind, want de andere 12 zones, natuurlijk wat ik straks al vertelde, zijn verbonden aan die lichaamsdelen. En er is één zone en die gaat eigenlijk over onze voetafdruk. Dus die maakt dit verhaal heel tastbaar. En ook laat je heel erg nadenken over jouw eigen voetafdruk. En daar is een soort scherm. En daar zie je op een gegeven moment, daar zie je allemaal poppetjes lopen. En dan wordt er eentje die licht op. En als je daar dan met je vinger op gaat duwen, dan gaan anderen ook een lichtere kleur krijgen. Dus ze zijn eigenlijk allemaal een beetje grijs. Maar dan, dan, dan gaan die ook oplichten eromheen. En als je daar maar op blijft duwen, dan wordt die groep steeds groter. En dan loopt er aan de andere kant van het scherm lopen ook allemaal poppetjes. En op een gegeven moment ligt er daar ook iemand op. En als je dan op die verlichte poppetjes blijft duwen, dan gaan er steeds meer mensen nemen dat over. En dan op een gegeven moment draaien ze, want ze lopen eigenlijk allebei in andere richtingen, gaan ze allemaal in dezelfde richting lopen. En ik vind dat zo mooi gemaakt in dat je daarin echt voelt van, oh ja, zo gaat het met een goed idee. Weet je, een oplossing voor iets, dat is nooit een oplossing zo van, nou, dan doen we nu dit en dan is nu klaar. Ja, nee. dat
was het maar zo.
Ja, dat is met hele simpele problemen ja. Is dat zo, inderdaad. Ja. Dan kan je dat doen. Maar ik geloof wel aandacht geven aan goede ideeën en daarin meegaan. En dat uiteindelijk een deel van de oplossing is.
En in hoeverre maakt het museum daar dan deel van uit? Ik bedoel, is er iets concreets wat we daar mogen ontlenen?
Nou ja, het meeste concrete is denk ik dat op het moment dat je je verbonden voelt met de wereld om je heen, dus met deze wereld en met en je echt daadwerkelijk voelt dat je onderdeel daarvan bent, dan ben je daar ook alles waar, dan voel je er ook verantwoordelijk voor. Dus ik denk dat het grootste wat het museum doet is die verantwoordelijkheid je laten voelen. En dan hebben we het over wat we straks zeiden van, ja, alles is een beleving en dat is zo. Maar die ik denk, als je dat ervaart, dan ga je wel net iets anders naar buiten. Dat is in ieder geval wat ik ervan hoop.
Hoe? Ik ga minder vliegen, ik eet minder vlees.
Nee, kijk, want dan is het meteen van, oké, je gaat niet naar binnen.
Je wordt niet bekeerd.
Nee, je wordt niet bekeerd. Nee, want zo werkt het denk ik ook gewoon niet. En ik denk ook niet dat het mogelijk is. Ja, dan zou het een heel dwingend, vervelend museum worden. Ik ben heel blij dat het niet zo is. Nee, nou ja. Want nee, daar geloof ik ook niet in. En ja, ik ben ook als hoofd van dit museum echt niet heilig, weet je. Ik doe ook vast dingen waarvan, of dat niet vast. Ik doe dingen en ik zit al met die vier kinderen natuurlijk, met die hele footprint.
Daar kan je niks meer aan doen.
Kan je niet aan doen. Nee, maar ja, ik denk dat het is meer dan duidelijk dat we als mensheid in beweging moeten komen en moeten blijven. En dat we wellicht een tij kunnen keren. En soms is daar ook voor nodig dat het escaleert. Maar we zijn in ieder geval, we staan wel allemaal op scherp. En dat is een eerste stap. En daar werkt het museum wel aan mee. En ik denk dat die verbondenheid met de natuur, dat is met natuur en het laten voelen dat je dat bent. En dat wij verantwoordelijk zijn en dat we die niet kunnen afschuiven. Dat zaadje in ieder geval geplant wordt. Hmm. Maar er wordt niet gezegd, beloof bij deze dat je stopt.
Dit
met
moet
vliegen.
Je doen, dat nee. Moet je niet doen. Nee. Ja, ja. Nee, maar uit die samenkomst er komen natuurlijk hele interessante ideeën, gedachten.
Ja.
Wat gebeurt daarmee? Of verdwijnt dat weer in het luchtledige? Want dus je zou willen dat daar een gevolg aan gegeven wordt.
Ik denk ook dat daar een gevolg aan gegeven wordt. Bijvoorbeeld, er gaan nu ook 6 nieuwe samenkomsten komen. En ik begeleid de mensen ook die aan het maken zijn. En eentje gaat bijvoorbeeld over dat we omkomen in de spullen. Dat is natuurlijk, weet je, er zijn zoveel dingen. Mensen roepen altijd vliegen en eten. En dat zijn ook allemaal hele belangrijke onderwerpen. Maar wat we niet allemaal produceren met die 8 miljard mensen. En hoeveel paraplu's er vandaag gemaakt worden. Terwijl iedereen al een paraplu heeft.
Ja.
En ga zo maar door. Dat is onvoorstelbaar. En dat is dat de hele kledingindustrie. Ja. En die samenkomst, die laat je dat zo ervaren. Dat ik me niet kan voorstellen dat als je daarna, althans, ik ben zelf bezig met die, ook met dat onderwerp door het begeleiden daarvan. Ik zie de spullen wel op me afkomen in mijn huis. En ik denk ook steeds, ja, waarom zou jij
nog... Wat moet ik ermee?
Ja, en wat is het dat je iets nieuws wil kopen? En hier moet ook echt iets in gebeuren. Dus ik denk dat heel veel mensen wakker schudt als je naar die samenkomsten gaat. Maar ik vind de kracht wel dat je eigenlijk meer de worsteling op tafel legt, dan dat je gaat zeggen zo en zo moet je het doen.
Ja. Maar je krijgt de indruk dat je zelf door deze functie in het museum ook wakker bent geschud. Tot op zekere hoogte.
Ja, zeker. Nee. Tuurlijk, een heel, heel groot deel van de bewustwording die is bij mij ook ontstaan. Ja, tuurlijk. Ja, want ik was hiervoor... ben ik een paar jaar bezig geweest met de tentoonstelling Suriname. En daar naartoe op reis geweest. En daarvoor met Marokko. En hebben we daar helemaal in verdiept. En het wil niet zeggen dat dit onderwerp mij niet aanging. En ik ben iemand geweest die zich altijd heel verbonden met natuur heeft gevoeld. Mm-hmm. Maar ik ben dat ook in de loop van mijn leven kwijtgeraakt. Ik ben zelf geboren in Limburg. Ons huis stond echt aan de rand van het bos.
Totaal geen accent.
Nee, hè, totaal geen accent. Dat is dat toneelverleden.
Oké. Okay.
Ja, dat zijn die spraaklessen die dan toch goed gelukt zijn.
Ja, ja.
Daar heb ik... wat ik raar genoeg, en dat is iets wat heel erg terug is gekomen door het museum... Ik ben heel erg natuur iets gaan zien van... Eigenlijk wilde ik op een gegeven moment wel de stad uit. Dacht ik, ja, ik wil naar de natuur, ook in de zomer.
Als kind?
Nee, nu.
Ja, ja.
De laatste jaren. En wat ik heel erg ben gaan ervaren is dat het raar is... dat als ik... ik heb een caravan op Bakkum en dat ik dan daar... als ik daar naar de boom kijk, dat ik hem wel echt zie... maar de boom voor mijn huis niet. Want dan ben ik niet in de natuur. Dus dat ik... dat nodig heb om natuur te ervaren. Natuur is natuurlijk overal. En het is ook echt overal nodig. En ook de zorg daarvoor. Ik denk dat zorgen voor natuur en voor elkaar... dat ook dus dat natuurbehoud daarin ook zelfbehoud is. En dat ben ik veel meer gaan voelen en ervaren... sinds ik deze baan heb en me in dit onderwerp... ja, me hier zo toe verhoud...
Dat geeft ook een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel. Brengt dat mensen mee, toch?
Ja.
Wat je dan gaandeweg ontwikkelt.
Ja, zeker. Maar ja. Kijk, ik denk dat je als je dingen maakt... Ik heb dit museum nu niet gemaakt... maar wel de programmering ben ik natuurlijk mee aan het ontwikkelen... ik voel me sowieso dan verantwoordelijk voor het verhaal wat je vertelt. En dat je als je mensen in beweging wil zetten, dat je dat op een goede manier doet. Sowieso niet met een vingertje. En ook... op een manier waarop ik het zelf ook zou willen ontvangen... of zou kunnen denken van, ja, weet je, op die manier... dat kan ik eigenlijk beter vanuit mijn oude werk zeggen... maar het waren tentoonstellingen voor families en kinderen... maar daar vond ik bijvoorbeeld heel belangrijk... dat de toon nooit kinderlijk was. Nooit, daar geloof ik ook niet in. Je wil gewoon verhalen vertellen. Je wil iets wat verder weg staat dichterbij brengen. Bij Sabi Suriname was het heel belangrijk... Dat we eigenlijk zo ongelooflijk weinig in Nederland weten van Suriname. En dat werd mijn missie. Dat ik denk, ja, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Met een land waar we zo vanuit de koloniale geschiedenis mee verbonden zijn... daar moet je meer van weten. En dat zit uiteindelijk ook in de titel van die tentoonstelling. Die heet Sabi betekent weten kennen. En dat is dan wat mijn missie wordt. En hier heb ik natuurlijk een heel mooi museum op een presenteerblaadje gekregen. Maar alles wat er omheen wordt gemaakt, daar zijn we nu heel hard aan bezig. En voel ik als missie dat er plekken moeten zijn waar mensen ook met die gevoelens waar we nu allemaal mee rondlopen naartoe kunnen. En waarin er geen oplossingen zijn, maar waar je wel samen kan verder bouwen of denken. En waarin je, zeg maar, wat ik net vertelde over dat grote scherm, geïnspireerd kan raken. En je kan aansluiten bij dingen wat voor jou goed voelt. En dat kan nooit alles zijn.
Ik moet denken aan een biechtstoel.
Ja?
Raar, hè?
Ja.
Ja, ja,
als maar ik heb wel een heel katholieke achtergrond.
Ja,
hoor,
ik ook, dus vandaar. Dat zal het zijn. Maar dan denk ik, dan ga je een biechtstoel in en dan vertel je over de zonde die je hebt begaan. En dan krijg je een soort absolutie. En dan ga je bevrijd weer naar buiten.
En waarom nou, komt dat naar boven bij het verhaal van wat ik net vertelde?
Ja, nou, omdat ik... het gaat om bewustwording, uiteindelijk. En die bewustwording impliceert ook dat je weet waar je werd het net over je eigen kinderen. Hoe je er zelf in staat. En wat je, nou, ik wil niet zeggen misdaan hebt, want ik bedoel, dat is een collectief gebeuren. Maar dat je er toch deel van uitmaakt en dat kan bezwaren. En als je naar het museum gaat, zo zie ik het even, hè, als het mag.
Jazeker.
Dat je naar het museum gaat en dat je dan... je krijgt geen antwoord, je stelt een vraag. Maar je wordt toch op de een of andere manier bevrijd van iets. Of je ziet een oplossing, of je krijgt een inzicht.
Ja, maar het grote verschil met biechten voor mij is wel dat bij biechten voelt ook een beetje als afschuiven, weet je? Dus dat is natuurlijk wel een goede truc eigenlijk,
zeker,
hè? Toch?
Zeker, natuurlijk. Lekker makkelijk.
Lekker makkelijk. En ik denk dat dat hier niet zo is, dat het niet zo lekker makkelijk is. En, nee. Maar het, kijk, de boodschappen zijn heel slecht bezig en we gaan ten onder. Als die helemaal op de voorgrond ligt...
Dan wordt het dystopisch.
Ja, dat denk ik wel. En lichte verwarring vind ik heel belangrijk.
Ja. Dan moet je een weg kiezen uiteindelijk.
Ja, je moet een weg kiezen.
Je moet uit een doolhof.
Ja, en je moet ook gewoon het ongemak durven voelen van je eigen handelen. Weet je? Dat je dat tegen het licht houdt en... dat het niet iets is waarvan je denkt... kijk, het is natuurlijk heel lang geweest alsof er een aantal partijen bijvoorbeeld waren... die zich dan bezighielden met groen en de wereld en het klimaat. En de rest had dat niet op de agenda.
Greenpeace.
En dat kan gewoon niet meer. Nee. Je kan het wel van de agenda halen, maar dat is gewoon niet zo, weet je. Het staat gewoon op de agenda. Punt, weet je. Je kan gewoon voor sommige dingen niet wegkijken. Ook al doe je niks voor mensen in ook Oekraïne... maar je kan niet doen alsof het geen oorlog is daar. Nee. En zo op heel veel plekken op de wereld. Je kunt niet overal voor wegkijken.
Nee.
En dat kan bij dit ook niet. Maar je kan je wel... kijk, ik hoop ook echt dat als mensen in het museum zijn... dat je je verwondert over... hoe fantastisch de natuur in elkaar zit. Ik heb ook heel veel geleerd, bijvoorbeeld over hoe bomen met elkaar samenwerken. Al die schimmeldraden. En dat als één boom, als het met één boom slecht gaat, dat anderen hun voedingsstoffen via die schimmeldraden aan die ene boom geven. De samenwerking is fantastisch. En dat is eigenlijk heel hoopgevend.
Ja.
Dat is zo hoopgevend als er ergens...
We kunnen veel van bomen leren.
We kunnen enorm veel. Echt serieus. En daarin denk ik dat er ook... dus dat we daarin ook hoopvol gestemd kunnen zijn. In hoe natuur zichzelf altijd weer weet te overleven. En weet door te gaan. Dus ik ben niet alleen...
Dat zit een discrepantie in. Want wij maken onderdeel uit van de natuur, maar we vernietigen hem ook.
Ja, nee, zeker. Maar goed, kijk, dat vind ik heel ingewikkeld om dan te zeggen, het kan natuurlijk wel zijn dat als we echt met te veel gaan zijn en we blijven ons gedragen als soort zoals we doen, dat we dan hard afgestraft gaan worden. En dat is dan de redding.
Ja,
toch?
Ja, klopt. Ja.
Ja, maar kijk, ik kan ook niet in de toekomst kijken, maar.
Nee, het is geen prettig vooruitzicht. Nou ja, tenminste als je kinderen hebt en kleinkinderen.
Ja.
En dat is natuurlijk wat de jeugd nu ook zorgen baart.
Ja, zeker.
Als 1 op de 5 jongeren, geloof ik, in de psychische problemen komt... dan heeft dat waarschijnlijk ook met toekomstbeeld te maken.
Ja, ik denk dat toekomstbeeld... je kan denk ik niet, als je nu jong bent, toekomstbeeld inkijken... zonder dit mee te nemen. Dus dat moet ingewikkeld zijn.
Ja, de zorgeloosheid is... passé, denk ik.
Denk het ook wel.
Voor die generatie. En dan hebben we natuurlijk het grote probleem van de polarisatie. Dat je het over verbinding hebt.
Ja.
Wil je alles met elkaar connecten. En het lijkt erop dat in de samenleving het precies de andere kant op gaat.
Ja. Ja, ik denk dat... omdat het zo moeilijk is, alles op scherp komt te staan. Hmm. En ja, dan is die polarisatie een soort van uitweg of een soort van... Ja, dat maakt eigenlijk...
Nou, iedereen neemt zijn eigen positie in. Een soort vesting maak je ervan.
Ja, ja.
En hoe slecht je die? Doen jullie daar ook wat aan?
Nou, kijk, ik vind dat altijd ingewikkeld. Want als je daar ja op zou antwoorden, dan wat daar niet aan klopt, is dat ik geen invloed kan uitoefenen op wie er in het museum komen.
Nee.
Dus ja, ik weet wel dat ik bijvoorbeeld bij het Troopmuseum vaak zei, ja, weet je, we doen er pas echt wat aan als het Wilders publiek hier binnenkomt.
Ja.
Weet je, dat
maar
gaat...
dit kun je niet aan hun neus zien.
Nee. En daarbij is dat dus ook ingewikkeld, dat ik misschien wel mensen met het verhaal van het Grote Museum zou willen bereiken, waarvan ik niet weet of ze die vlindertrap op gaan komen. Dus maar ik denk, als ik terugga naar dat mooie scherm, hè, dan denk ik dat we dat doen doordat je op die verlichte poppetjes aan het duwen bent en er toch een olievlek ontstaat. En dat het begin is. En dat je daarin uiteindelijk ook een beweging in stand brengt. Dus ik geloof, maar echt heel letterlijk... ja, nogmaals, omdat je niet... Ik zou bij wijze van spreken bij bepaalde programma's echt denken... ook waar ik zou willen dat mensen die ik op een manier hoor praten... die mij tegen de borst stuit, dat die nu op dit moment... bij dit programma in het Grote Museum zitten.
Dat lijkt mij inderdaad het ingewikkelde. Want in feite, de mensen die komen, die zijn sowieso al, denk ik, enigszins gemotiveerd... En dan praat je voor eigen parochie.
Ja.
En je zou het liefst mensen binnen willen hebben die je nog kunt overtuigen.
Zeker, maar kijk, dat gaat ook over dit gesprek. Er zijn misschien mensen waarvan ik zou willen dat die naar dit gesprek luisteren, maar die heb ik misschien al lang uitgezet.
Ja. Oh, nee. Dan ga ik nog even vertellen wie we aan het woord hebben.
Dat is
mevrouw Carlien van het... van het Grote Museum in Amsterdam. En als je goed hebt geluisterd, dan ga je er zeker naartoe. Ook al heb je misschien een lichte weerzin omdat het je niet zo interesseert. Moet je het toch doen, denk ik. Hè?
Ja, je moet het echt doen. Ja, dat is echt... We hebben zoveel enthousiaste reacties van bezoekers.
Wat zeggen ze dan zoal?
Nou, ze zeggen ook... Het is niet eens zo groot, maar het is heel veel. En het is heel... mensen vinden het heel intens... omdat je eigenlijk via al je zintuigen wordt aangesproken. Je ruikt, je proeft, je luistert.
Ja. En je voelt ook?
Je voelt ook. Je kan bijvoorbeeld tussen twee jassen kiezen. Een jas met een soort schubbenachtige huid. En een jas met een heel... Ja, die heel zacht is, die een beetje voelt...
Iedereen doet zacht natuurlijk.
Nee, dat is wel nog verschillend. En er zijn ook veel mensen die het gewoon beide willen proberen. Het zijn ook hele...
En wat is de functie daarvan?
Nou, dat is bij de afdeling waar het over de huid gaat. En dat eigenlijk je buitenkant... Dat al heel... Kijk, wij trekken natuurlijk kleren aan, maar daar hangen allemaal huiden van heel veel verschillende diersoorten. En ook de mens hangt daar. Dat is natuurlijk niet een echte huid, die is als enige nagemaakt, want dat mag je niet ophangen. En de realisatie dat de buitenkant... dat we eigenlijk... ik vind dat je in die zone het meeste voelt dat wij... allemaal hetzelfde zijn, alleen allemaal met een andere buitenkant. En dat al het begin is van het verschil en van de overeenkomst die we met elkaar hebben.
Ja, ja. En dan begint het vraaggesprek met jezelf.
Ja, eigenlijk is het al... De vraag begint als je die twee jassen ziet van wat wil ik liever, weet je? Waar voel ik me meer in thuis? Of wat heb ik meer
en
nodig?
Waarom,
aan welke buitenkant? Waarom trek ik de ene dag iets aan wat heel lekker zit? En een andere dag, wij kunnen daar als mensen, doordat we kleding hebben, in kiezen. Een dier heeft dat nodig om te overleven, weet je? Daar begint zijn huid mee en daar is die ook in geëvolueerd, zodat hij een schutkleur heeft of warmte en kou kan reguleren. Op een hele andere. Bij ons is dat natuurlijk ook zo, maar wij doen een huid over onze huid heen. En die realisatie in die zone en dat je zo'n groot verschil kan maken in de keuze van die twee, dat zet dat weer even heel erg op scherp.
Hoe dan ook, heel veel te zien, heel veel te beleven en heel veel om over na te denken, ja, in het grote museum in Artis. Ik dank Carlien Pijnenborg voor haar komst naar de studio in Allard Pearson en het hele interessante verhaal, wat mij ook aan het denken heeft gezet. En ik zou iedereen graag willen uitnodigen om een kijkje te gaan nemen. Hoe gaat het met het bezoek?
Goed,
ja
zeker.
Wat vond Maxima ervan?
Volgens mij vond ze het heel mooi.
Want die heeft het geopend, hè?
Ja, die heeft het geopend. Het was heel leuk.
Ja. Het is nu een half jaar open.
Het is nu een half jaar open. Het is 9 mei open gegaan, dus iets meer. Ja.
Goed, in ieder geval een museum voor de toekomst.
Ja.
Als ik het zo mag uitdrukken.
Zeker.
Nogmaals dank voor je komst.
Ja, bedankt.
En heel veel succes als hoofd van dit prachtige museum.
Ja, dankjewel.